Aanstaande woensdag zal er in de zaal achter de kerk een bidstond voor Israël zijn. Deze avond is georganiseerd door Stichting Herleving Gebed voor Israël. De aanvang is om 19:30. Dominee K. Visser en kandidaat R.J. Jansen zullen deze avond spreken. Volgende week zondag zal dominee J.P. Boyten in beide diensten voorgaan. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 146, de versen 5 en 6. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. 146, versen 5 en 6. We luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen we 119, het 10e vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. 119, vers 10, naar de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen vindt u in Matteüs 20, wordt gevormd door de verzen 29 tot en met 34. Dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking. Matteüs 20, verzen 29 tot en met 34. En dan lezen wij het woord van de Heere. En als zij van Jericho uitgingen, is hem een grote schare gevolgd. En zie 2 blinden zittende aan de weg, Als zij hoorden dat Jezus voorbij ging, riepen, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u onzer. En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden. Maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm u onzer, Heere, gij zonen Davids. En Jezus, stilstaande, riep hen en zeide: Wat wilt gij dat ik u doe? Ze zeiden tot hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan. En terstond werden hun ogen ziende en zij volgden hem. In ons gebed, gemeente, willen wij bidden voor zuster Blok vroeg in de wei. Zij heeft haar schouder gebroken, is op haar kamer, is erg zwak. Er werd gevreesd voor haar leven in de afgelopen week, maar zij mag nu weer wat aansterken. Maar haar situatie is nog wel zorgelijk. We willen ook bidden voor broeder Alderliesten, die opgenomen werd in het ziekenhuis voor onderzoek. En hij hoopt, als het goed gaat, morgen weer thuis te komen. We willen ook denken aan zuster Corrie Sluidenbakker, die aanstaande woensdag voor een consult naar het ziekenhuis in Rotterdam moet gaan. Zullen wij samen de Heere bidden? We hebben zojuist gelezen, Heere, de woorden dat u innerlijk met ontferming bewogen was. En het is door uw innerlijke ontferming met bewogenheid dat u ons in de afgelopen week allen gespaard en gedragen hebt. En dat u het ons geeft dat we hier samen mogen komen in uw huis. Heere, we willen u danken dat u ons bewaart, dat u ons spaart, dat u ons de gelegenheid geeft om na een drukke week waarin van alles weer gepasseerd is, een week waarin we allemaal onze werkzaamheden hadden in huis of daarbuiten of andere bezigheden. En u kent ons, Heer, in de drukte van het leven, jongeren met allerlei verplichtingen waar ze aan moeten voldoen. En hen die in het volle leven staan met drukke agenda's die afgewerkt moeten worden. En zo kan het leven ook hectisch zijn met spanning. Wat een zegen dat u ons dan de zondag geeft, een dag van rust. Een dag waarop wij op mogen komen in uw huis om te luisteren naar uw woord. O Heer in de hemel, heb dank voor al uw zorg over ons in de afgelopen week. Bewaring in het verkeer, bescherming in alle mogelijke omstandigheden. En dat wij hier nu rondom uw woord mogen zijn. Heer, u weet dat wij in onszelf niet in staat zijn om uw woord tot ons te nemen. Wij kunnen de woorden horen, maar dat de woorden niet binnendringen. En dat u weet op het allervolmaaktst hoe wij de werking van uw Heilige Geest nodig hebben. En wanneer wij hier samengekomen zijn om te luisteren naar een gedeelte uit uw woord, willen wij u juist bidden om de werking van uw Geest. En willen wij u vragen of u in ons midden wilt zijn, of u uw naam wilt verheerlijken, of u uw genade wilt grootmaken onder ons. En dat wij mogen zien wie u bent en dat wij er steeds meer mogen achterkomen dat u vol liefde bent, bewogenheid, dat u een God van barmhartigheid bent en genade. En dat u omziet naar hen in nood, die de knieën buigen en tot u roepen. die geen andere hulp of houvast hebben dan bij u alleen. U kent hen, Heere, die naar u zoeken en die om u verlegen zijn geworden in hun leven. En voor hun eigen besef kan het zijn dat u niet antwoordt, of dat zij u niet voelen, of dat uw nabijheid niet ervaren wordt. Maar toch bent u de God van alle genade. U hebt zelf dat roepen opgewekt. Heere, wilt u dat roepen ook verdiepen? Hen die u zoeken, wilt u hen daarin versterken? Maar nog meer wilt u overkomen in hun leven. Hen die niet zonder u verder kunnen. Heere, wilt u een God zijn die genade verheerlijkt in harten van zondaren, ook in ons midden. Heere, leer het ons allemaal, dat roepen achter u aan. Want zonder u kunnen wij werkelijk niets. We kunnen zonder u niet leven. We kunnen zonder u niet sterven. Maar wat is het toch heerlijk wanneer u onze God bent. En wanneer wij met lichaam en ziel gekocht zijn door u. En dat wij met lichaam en ziel uw eigendom zijn. O, wat een troost geeft dat in het leven. En wat een rust en een uitzicht. Dat wat er ook gebeurt, niets of niemand kan mij dan scheiden van de liefde Gods, welke geopenbaard is in Christus Jezus. Want wanneer u uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar hebt overgegeven, dan zult u dan toch ook alles met hem schenken. Dat is toch ook de troost van uw volk en kinderen. En dat mag ook de troost zijn van allen die u zoeken, die niet zonder u verder kunnen. Heere, wij bidden u. Wilt u in het midden van de gemeente werken? Dat wij toch in onszelf maar arm en ellendig zijn en dat wij mogen hopen op de naam des Heren. Want bij u is kracht. Bij u is genade, bij u is uitkomst in alle omstandigheden. Heere, open onze ogen voor onze nood en dan vooral onze zondaarsnood. Dat wij, Heere, u nodig hebben in het leven. Dat wij u nodig hebben als onze borg en middelaar. Dat we uw voorbeden nodig hebben. Trouwe God, wilt u zelf plaatsmaken in ons hart en leven voor u. En voor uw genade. Wilt u daartoe werken met uw geest, ook in deze dienst? Schenk uw dienaar kracht om te spreken, zoals u hem daartoe geroepen hebt. Help ons, Heere, te luisteren. Laten er geen storende factoren mogen zijn. Maar geef dat wij met aandacht mogen luisteren naar dit gedeeld uit uw woord dat we herhaaldelijk wel gelezen hebben, een bekende geschiedenis. Maar toch, wat ligt daar een diepte in? Heere, wilt u ons die diepte laten zien? Opdat wij ook door dit gedeelte aan u verbonden mogen worden. Heere, wilt u dan de rijen doorgaan en uw woord heiligen aan onze harten? Wilt u geven wat een ieder nodig heeft? Als er nog een leven is zonder u, een leven wat enkel in uiterlijke godsdienst bestaat, wilt u ons daaraan ontdekken? Wilt u ons verwonden, dat we mogen zien dat we tekort komen, dat we zo niet verder kunnen, dat we geen bedekking hebben voor de schuld en dat we dan bij u gaan roepen en schuilen en bedelen? Heere, wilt u zo harten gaande maken om tot u uit te gaan, om het onvergankelijk leven van u te begeren. Zo bidden wij u ook, Heere, voor uw volk en kinderen, of u hen wilt versterken, hen wilt leiden en verder leiden op de weg die tot de zaligheid leidt. Ja, dat is een weg van afbraak in onszelf en een weg waarin u meerder wordt, waarin u opgebouwd wordt in ons leven. Maar dat is nu juist de weg tot de zaligheid. Heere, sterk uw kinderen in de strijd van het geloof. Wil, Heere, hen beschermen tegen de vurige pijlen van de Satan. Wil uit genade op ons neerzien, op jongeren, op ouderen, kinderen, hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Bedouw hen met uw zegen. We bidden u, Heere, of u genadig verzoening wilt doen over al onze zonden. We hebben allen vele tekorten en gebreken. We belijden u dat we die zelf niet eens allemaal zien en dat we zo vaak gevoelloos door het leven kunnen gaan, dat we een hart hebben dat van nature hoogmoedig is en dat we steeds geneigd zijn onszelf goed te vinden. En zo belijden wij dat voor u allen, voor u als ongerechtigheid voor u. Heere, wil dan ons genezen van onze overtredingen en wil onze zonden wegwassen in het bloed van uw lieve Zoon. En hoor ons gebed alleen maar om zijnentwil. En daarom in de naam van uw lieve Zoon willen wij u ook bidden voor hen die ziek zijn, hen die het moeilijk hebben, die door bepaalde spanningen heen gaan. Gedenkt u, broeder en zuster Slui, in de omstandigheden waarin ze nu zijn. Heere, doe hen ervaren uw troost, uw rust, uw vrede en licht. Gaat u hen voor, Heere, met uw heillicht. Gebied vrede in hun zielen en laten ze bij u een schuilplaats vinden. Ook in deze periode van onzekerheid, geef, Heere, dat er een goed gesprek mag zijn komende woensdag. Geef, Heere, dat er een operatie kan volgen wat heel heilzaam zal zijn. Zoudt u nog uw sparende genade willen geven, maar boven alles wil hun ziel aan u verbinden. Heere God, wij bidden u voor zuster Blok. U weet hoe zwak ze is, ook hoe zwak ze geworden is. En u heeft haar schouder gebroken. Ze heeft er pijn aan, maar er werd gevreesd voor haar leven. Heere, ze is heel zwak. We dragen haar u op. En wij bidden u of u vrede in haar hart wilt leggen. Of u overgave aan u wilt geven, dat zij weten mag in haar eigen hart en ziel, dat u ook haar zaligmaker bent. Gedenk haar en haar geliefden in uw genade. We willen u ook bidden voor broeder Alderliesten. Heer, hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Verschillende onderzoeken en behandelingen moesten gegeven worden. Wilt u daar uw zegen over gebieden? Wil zijn gezondheid weer versterken, dat hij weer naar huis kan? En geef, Heere, dat hij ook persoonlijk door u vertroost mag wezen. Hij lijdt al zoveel jaren aan een zwakke gezondheid. Heere, wilt u zijn sterkte zijn? Laat hij voortdurend mogen ervaren dat u een sterke toren bent, waarin de rechtvaardige heen mag gaan en geborgen mag worden. Laat hij dat ook zo voor zichzelf mogen ervaren. En laat hij mogen weten dat u van hem af weet. Zegen hem en zijn vrouw met alle zorgen die zij ook geeft aan haar man. Schenk hen, Heere, te ervaren dat u goed en trouw bent. Heere God, gedenk ook anderen die ziek zijn, die thuis zijn, die u kent alle omstandigheden. Wil in hun midden zijn wanneer er meegeluisterd wordt met de kerktelefoon. Hoor ons gebed. Wil in ons midden zijn, uit genade alleen. Amen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is voor de bouwkas. Laten we zingen 130, de versen 3 en 4. 130, 3 en 4. Geliefde gemeente, de Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. En hij is gedreven om daarheen te gaan. Hij heeft het juist uitgelegd aan zijn discipelen. Dat de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En hoe wordt hij gedreven om dat werk te doen? Hij wil het doen met heel zijn heilige hart. Want de liefde tot zijn God dringt hem. En de liefde tot het recht van zijn God, waar genoegdoening aan gedaan moet worden. En hij wordt gedreven door de liefde tot zijn bruidskerk. Liefde tot allen die zijn vader hem gegeven heeft als zijn volk. En zo is de Heer Jezus op weg naar Jeruzalem. En zo komt hij door Jericho. Jericho ligt zo'n 20 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Het ligt veel lager. Het ligt zo'n 1100 meter lager. Dus daar moet geklommen worden. Het werd ook gezien als een zware tocht om naar Jeruzalem op te gaan. Het was voor de gewone mensen al een zware tocht. Maar voor de Heer Jezus was het helemaal een zware tocht. Hij ging naar het kruis toe. En toch gaat hij, doelbewust. En zo komt hij door Jericho. Jericho was toen een prachtige stad. Het was verfraaid door koning Herodes. Er waren prachtige amfitheaters, wat de mensen toen heel mooi vonden. Er waren prachtige Romeinse villa's en baden. Er waren rozentuinen aangelegd en palmbomen waren er. Het stond bekend als de Palmstad, een prachtige stad. Maar daar heeft de Heer Jezus nu geen oog voor. Hij moet verder. Hij gaat naar zijn lijden toe. En dan lezen wij, en als zij van Jericho uitgingen, is hem een grote schare gevolgd. Op zich gebeurde dat ook wel vaker. We lezen het op andere plaatsen in het evangelie dat er vele grote scharen rondom hem waren. En dat de Heere Jezus steeds omringd was door drommen van mensen. Die wilden zijn wonderen wel zien. En ze waren ook onder de indruk van zijn krachtige prediking. Dat hij preekte met gezag en met macht en met kracht. En hij kon zo eenvoudig preken. Met eenvoudige gelijkenissen. Dat kinderen hem konden begrijpen. En zo waren er heel wat mensen altijd om de Heer Jezus heen. Maar nu is het wel helemaal te begrijpen. Dat er vele mensen rondom de Heer Jezus zijn, want ze gaan op weg naar Jeruzalem. En wat gaan ze daar, jongens en meisjes, in Jeruzalem doen? Daar wordt het paasfeest gevierd. Het Joodse paasfeest. En jullie weten wat toen gebeurd moest. Dan werd er een lammetje geslacht en het bloed werd gesprenkeld. En dat lammetje moest gebraden worden, moest gegeten worden. En ze dachten dan aan de uittocht door de Rode Zee. Ze dachten aan de verlossing die de Heer aan Israël gegeven had. En nu gaat de Heer Jezus op naar dat paasfeest met al die drommen mensen. Die willen ook naar Jeruzalem. Die willen ook dat paasfeest meemaken. Zo had de Heer het bepaald. Ze willen dat doen. Maar ze begrijpen niet dat op deze paasfeest de vervulling komt. Nu zou Jezus opgaan. En hij zal zijn volk verlossen van de slavernij, van de zonde en van de dood. En nu zal de Heer Jezus als het Lam God zijn bloed storten. De Heer Jezus weet dat. Hij is de enige die dat weet. Hij heeft er wel 3 keer verteld aan zijn discipelen. Maar zijn discipelen begrijpen niet. Ze willen het ook niet begrijpen. Maar in ieder geval, ze gaan op naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. En dan vlakbij Jericho zitten aan de kant van de weg 2 blinde mannen. We weten dat dat bedelaars zijn. Hoe weten we dat? Omdat op 2 andere plaatsen in de evangeliën, in Lucas en Marcus, daar wordt ditzelfde geschiedenis ons verhaald. Marcus 10 en Lucas 18. Maar er valt gelijk op dat er een verschil is. Die anderen, evangelisten, vertellen dat er gebedeld werd. Die blinde die bedelde. Maar Lucas en Marcus die spreken maar van 1 blinde. En Marcus vertelt ook nog de naam. Dat is heel bijzonder, dat zie je zelden in het evangelie. Als iemand genezen wordt, dat zijn naam erbij vermeld wordt. Dat betekent dat die man Bartimeus waarschijnlijk bekend was bij de vroeg-christengemeente. En dat kan heel goed, want Bartimeus volgde de Heer Jezus op de weg. Dus Marcus heeft het over 1 bedelaar, 1 blinde. Lucas ook over 1 blinde. Maar hier beschrijft Matthäus het dat het er 2 blinden waren. Is dat een probleem? Helemaal niet. Matthäus, Marcus en Lucas wisten van elkaar wat ze geschreven hadden. En Calvijn tekent hierbij aan, juist omdat ze van elkaar wisten, van elkaar konden lezen. En dat ze toch zo beschreven hebben in hun evangelie, laat zien dat het waar gebeurd is. Maar als het nou maar iets verzonnen was, dan zouden ze heel secuur gekeken hebben dat ze wel allemaal hetzelfde verhaal zouden vertellen. Maar nu zijn zij oog- en oorgetuigen. En een oog- en oorgetuige vertelt iets zoals hij het gezien heeft. Zoals het hem opgevallen is en hier zoals de Heilige Geest hen geleid heeft. Marcus en Lucas geven wat andere bijzonderheden dan Matthäus. En daaruit weten wij dat die 2 blinden aan de kant van de weg zaten te bedelen. Ze bedelden. Eigenlijk konden blinde mensen ook verder niets anders doen dan bedelen. Het was heel triest. Een triest geschiedenis eigenlijk. Dat die 2 mannen zaten te bedelen. De Heer had zijn volk verboden dat er bedelaars zouden zijn. Want ze moesten voor elkaar zorgen onder het volk. Onder u zal geen bedelaar zijn. Maar deze heerlijke sociale wetten werden niet gevolgd. Het volksleven was verdorven. En zo zitten daar die 2 blinden aan de weg. En als zij dan hoorden dat Jezus voorbij ging, riepen ze. En wat zeiden ze? Ze zeiden, Heere, Kyrios, Heere, Gebieder, Gij Zonen Davids, ontferm U onzer. O, wat is dat toch een prachtige uitroep. Ze zien in de Heere Jezus Hij die macht heeft en bevoegdheid heeft. Hij is de gebieder, Heere. En tegelijkertijd zien zij dat Hij de Zonen Davids is. En dat is wel heel bijzonder. Want dat is namelijk de Messiaanse titel. De Zoon van David, dat was een titel die alleen maar toekwam aan de Messias. Hoe is het mogelijk? Ja, het is door de kracht van de Heilige Geest dat deze bedelaars begrepen dat de Heere Jezus de Messias was, de lang beloofde Zoon van David. Wat een wonder was dat, want deze bedelaars die zaten toch elke dag daar buiten Jericho te bedelen. Wat een vreselijk onrecht. Dat er niet voor die mannen gezorgd werd. En dat het enige wat ze konden doen was bedelen. En daar zaten ze in regen en in weer en wind en in de kou. En steeds als ze iemand aanhoorden komen, staken ze een hand op en ze riepen een aalmoes. Heb medelijden, een aalmoes. En zo hebben die mensen geleefd. En velen met hem. Laten wij toch niet vergeten de vele zegeningen die God ons geeft. Ook wanneer sommige dingen wel eens tegen ons gaan. Wanneer sommige dingen wel eens tegenlopen in het leven. Laten we niet gauw gaan klagen. Laten we niet gauw gaan mopperen. Laten we ons daartegen verzetten. Want de Heer is nog zo goed. Hij geeft u en mij nog zoveel goeds. Wij hoeven niet te zitten aan de kant van de weg in weer en wind en sneeuw en regen en hitte en alleen maar bedelen terwijl je in het donker bent en niet weet wat er goed gebeurt om je heen. En al de zegeningen die de Heer ons geeft, dat verdienen we toch eigenlijk niet? Nee. Hebben we toch geen recht op? Al de voorrechten die we hebben. Het is toch Gods genade. Het is Gods goedheid. Och, laten we de Heere toch aanbidden en danken om zijn goedheid in ons leven. Dankt onder alles. God is goed voor een ieder van ons. Kan zo rijk zijn om dat te zien. En helaas zien we dat vaak pas als je de ellende van een ander ziet. Nou, vanmorgen zien wij de ellende van die twee bedelaars. Een hoopje ellende. Wat een schril contrast. Die prachtige stad Jericho met de rozentuin en de palmbomen. En er zitten die twee hoopjes ellende daarbuiten. Te bedelen. En dan gaan ze roepen. Hoe komt het dat ze gingen roepen? Nou, ze hoorden dat er mensen aankwamen. En nogal veel mensen. Er kwamen nog wel veel mensen langs deze tijd van het jaar. Ze gingen op naar het feest. Daar mochten die blinden niet komen. En die waren mismaakt, die mochten niet in de tempel komen. Die vielen er altijd buiten. Maar nu was het toch wel heel erg rumoer. De mensen praten heftig. Het is iets bijzonders. En zo vragen die beide bedelaars, wat gebeurt er? Wie komt er langs? En dan krijgen ze het antwoord, Jezus komt langs. Jezus van Nazareth, de rabbi uit Galilea, die komt voorbij. En die twee bedelaars horen dat. En wanneer ze dat horen, dan gaan ze roepen. Heere, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Ze waren blind. Maar wat hadden die mannen een geloof? Wat konden die mannen toch zien? Al waren ze stekenblind. En toch zagen ze meer dan al die scharen menigte mensen rondom de Heere Jezus. Dat merken we op uit hetgeen zij roepen. Heere, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Ze zagen in hem de gebieder. Ze zagen in hem degene die gezag had. Ze zagen in hem de Messias. Hoe komen ze daarbij? Dat hebben ze gehoord. Niet gezien. Ze konden niet zien. Ze hebben natuurlijk geruchten gehoord. Dat er een rabbi was uit Galilea. Een grote profeet. En dat is heel bijzonder. Want er staat geen profeet op uit Galilea. Het was maar een achtergebleven gebied, maar nu schijnt er toch een groot profeet opgestaan te zijn. En hij wekt doden op. En hij heeft melaatsen genezen. Hij heeft ook blinden het gezicht gegeven. Dat hebben die bedelaars gehoord van de mensen die voortdurend langskwamen in de loop van de jaren. En ze wisten uit het Oude Testament dat de Messias, als hij komen zou, hij zou de blinden het gezicht geven. Hij zou hen ziende maken. In Jesaja 29 staat dat. In Jesaja 42 staat dat. En zo wisten ze dat van de Messias geprofeteerd werd, dat hij blinden ziende zou maken. En wanneer deze Jezus blinden het gezicht geeft, dan moet hij wel de Messias zijn. Maar dan kan hij ons ook het gezicht geven. Kan hij ons ook weer verlossen van onze blindheid. En zo hebben ze hem aangeroepen. Gij zonen Davids. En de Heer Jezus komt voorbij. En hij hoort dat roepen van die beide blinde mannen. Dat weten die blinde mannen niet. Zij horen nog niets. Ze horen alleen maar gerumoer. Maar ze roepen. En dan roepen ze harder. Ze roepen. Want als Jezus van Nazareth voorbij komt, hij kan ons genezen. Gij zonen Davids. De Heer Jezus hoort het, maar hij verbiedt het niet. Bij andere gelegenheden had hij het verboden. Hij wilde niet dat de mensen wisten dat hij de Messias was. Dat noemen wij het Messias-geheim. De discipelen moesten het ook stilhouden. En wanneer je iemand genezen had, zei hij ook, hou het stil en ga gewoon naar huis. Waarom deed de Heere Jezus dat aanvankelijk? Omdat de mensen een heel apart beeld hadden van de Messias, dat hij zou komen en dat hij de Romeinen het land uit zou jagen en dat er een heerlijke Davidische rijk weer opgebouwd zou worden met geweld. En er zou er oproer komen wanneer hij de Messias zou zijn, zoals na de wonderbare spijziging. Toen wilden ze zelfs met geweld hem koning maken. Want u kunt ons zo te eten geven. En u kunt de doden opwekken. U moet onze koning zijn. En we gaan op naar Jeruzalem. En we gaan het land bevrijden. En toen heeft de Heer Jezus hen weggestuurd. Hij wilde geen oproer. Want hij kwam niet om een koninkrijk op aarde op te richten. Hij kwam om een veel mooiere koninkrijk op te richten. Een eeuwig koninkrijk. Zonder enig gebrek. In volmaakte vrede en liefde. Aanvankelijk wilde de Heere Jezus niet dat de mensen zouden zeggen, hij is de Messias. En nu zijn daar twee blinden. En die zeggen, gij zonen Davids. En de Heere Jezus verbiedt het hen niet. Hij laat het toe dat hij aangesproken wordt als de Messias van Israël. Hij gaat er ook nog zometeen bewijzen dat hij inderdaad de Messias is. En laten al die mensen het nu maar weten dat hij de Messias van Israël is. Want even later, dan gaat hij ook Jeruzalem binnentrekken in het vervolg. Dan zien we dat hij bij de intocht in Jeruzalem, dat ze hem gaan toeroepen en juichen. De grote profeet, dan krijgt hij de Messiaanse eer. En dat gebeurt allemaal ongeveer een week voordat hij aan het kruis gaat. Ja, laten de mensen het nu maar horen. Laten ze het nu maar roepen dat hun Messias tot hen gezonden is. Wat hadden die blinden toch een geloof. Dat had de Heilige Geest bewerkt. Maar hoe kwamen ze dan aan dat inzicht? Hoe heeft de Heilige Geest dat bewerkt in hun leven? Weten we dat? Toch wel. Ze hebben door het gehoor gehoord. Door middel van het horen. Want ze konden niet zien. Ze konden ook nergens naartoe. Ze konden niet de Heer Jezus opzoeken. Ze konden hem niet volgen. Maar ze hoorden. Ze hoorden. En door het gehoor werd het geloof bij hen gewekt. Ze hadden gehoord van de werken van de Messias. En wat ze gehoord hadden, hebben ze daar aan de kant van de weg, hebben ze overlegd in hun hart. En hoe kwamen ze tot de conclusie? Dan moet hij de Messias zijn. Ze hadden nog nooit een wonder van de Heer Jezus gezien. Ze hadden nooit een glimps van hem gezien. Ze hadden alleen maar van hem gehoord. En ze geloofden. Want het geloof is ook uit het gehoor. En wat zijn deze mannen toch een voorbeeld voor ons. Wij hebben ook nooit de Heer Jezus gezien. We hebben ook nooit een van de wonderen gezien die beschreven staan in de Bijbel. Wij hebben ook alles van horen zeggen. We horen ook de prediking en we lezen van zijn wonderen. Geloven wij het ook? Nee, ik vraag niet of u het voor kennisgeving aanneemt. Ik vraag niet of u het allemaal wel gelooft. En me rustig doorgaat met uw leven. Gelooft u het? Dat hij de Messias is? Als u het gelooft, dan gaat u gelijk naast deze beide mannen zitten. En dan gaat u ook roepen. En wat Psalm 130 zegt, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord, dat gaat u dan doen. Als u gelooft dat hij de Messias is, dan kunt u niet ophouden te roepen. Want wij liggen verloren in zonde en schuld, zo is onze natuur. En wij kunnen het koninkrijk Gods niet binnengaan, tenzij wij wederom geboren worden. Hieraan, aan het gedrag van deze mannen, kunt u aflezen of u werkelijk gelooft. Als u werkelijk gelooft, dan roept u hem aan, dag in dag uit. Dan is hij uw toevlucht, dan is hij uw hoop, dan is hij uw verlangen, dan is hij uw verwachting, dan is hij uw sterke rotssteen, dan is hij uw machtige, sterke toren waar u naartoe vlucht. Dan hebt u niemand uiteindelijk dan Jezus alleen. Is dat zo in uw en mijn leven? Wij hebben de Heere Jezus nodig. Hij alleen verzoent de schuld. We weten het allemaal zo goed. En we kunnen het zo goed weten. En dat we toch rustig doorleven. Dat is eigenlijk ongeloof. En dan mag u ook nog bidden, o Heere, wek mijn hart op tot het gebed. Want ik ben nog zo koud. En ik vind het zo moeilijk mezelf tot het gebed te brengen. Doe mij mijn nood zien. Doe mij mijn geestelijke blindheid zien. Doe me zien, Heere Jezus, dat u alles bent. En dat als ik u heb, al moet ik alles missen. Als ik u heb, dan heb ik alles. Want de Heere Jezus brengt alles met zich mee. Wat we ook meemaken in het leven. Wat voor verlies u leidt in het leven. Als de Heere Jezus uw zaligmaker is, dan zult u uiteindelijk geen enkel verlies lijden. Want hij is een volkomen zaligmaker. Hij geeft een heilrijk lot. We hebben de gemeenschap met Christus nodig. U in hem, hij in u. Kent u dat? Roept u daarom? Er zijn heel wat mensen die weten veel van de Heer Jezus af, maar ze zijn in eigen oog wel goed. Wel rechtzinnig. Ze vinden dat ze bij het trouwe volk horen. Maar ze weten niet dat ze blind zijn, arm, jammerlijk, naakt. Wat een zegen is het als je toch een keer wakker geschud wordt. En dat je ziet wat je mist. En dat we toch niet zijn zoals die fariseeën die ook zoveel wisten. Van de rechtzinnigheid en van de Tenach. Het Joodse Oude Testament. En ze zeiden tot de Heer Jezus, zijn wij dan ook blind? Nee, laten wij maar zijn zoals die beide blinden, die in Christus al hun heil en hun verlossing zagen. Het is ook heel bijzonder als we er even over nadenken, over dat roepen van die mannen, dat ze nu zijn gaan roepen en dat ze ook bleven roepen. Want ze hadden ook kunnen zeggen, oh ja, Jezus van Nazareth komt langs. Ja, dat doet hij wel vaker. Hij trekt zo het land door. Hij komt vast nog wel een keer weer terug. Ach, laten we dan maar bidden. Laten we dan maar roepen. Hij komt nog wel een keer langs. Maar dat doen ze natuurlijk niet. Nou, natuurlijk. Veel mensen wachten wel. Veel mensen zeggen al volgend jaar. Moet eerst nog andere dingen doen in het leven. Wat veel belangrijker is. En later heb ik nog wel tijd, het kan nog wel even. Ik ben nog jong, ik wil nog van het leven genieten. Ik kan de Heer Jezus wel laten staan. En dat roepen, dat kan altijd nog wel. Toch? Zo wordt toch geredeneerd? Niet die blinde mannen. Oh nee. Ze kunnen niet wachten. En wat waren ze wijs, wat waren ze verstandig, want de Heer Jezus zou nooit meer terugkeren naar Jericho. Dit was de enige, de laatste gelegenheid. En ze maakten gebruik van de gelegenheid die ze hadden. Ze zijn weer een voorbeeld voor ons, om maar niet te wachten. Nu, vandaag, Heer heeft ons middelen gegeven om hem te zoeken, hem te ontmoeten. De prediking, het lezen van Gods woord, het onderzoek daarvan. En daarom roept de Heer ons in zijn huis. Daarom wil de Heer dat we trouw zijn in het aanwezig zijn, in het huis van de Heer. En trouw zijn persoonlijk met dat woord bezig te zijn. Dat zijn de middelen om daardoor de Heer aan te roepen. Hij komt voorbij. Vanmorgen komt hij weer voorbij. Ziet u hem gaan? Gaat door de banken. Hij roept u. Hij kijkt ons aan. Hij roept ons. Nu is het de tijd. Jezus van Nazareth is in ons midden door de prediking van zijn woord. We hebben een ziel die straks voor eeuwig verdorven kan worden daarom roept hem aan. We zijn in gevaar dat we de weg geweten hebben, maar die weg maar wat uitgesteld hebben. En van uitstel komt. Daarom roepen, de Heere blijven verwachten, maak er tijd van, stille tijd. Ja, u hebt de druk, toch eerst voor u naar het werk gaat, een plekje opzoeken, uw knieën buigen, God aanroepen om zijn genade in uw leven. Wel nu, deze beide blinde mannen die roepen tot de Heer. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Worden ze dan opeens genezen? Nee, er gebeurt nog wat anders. Er komt tegenstand. En dat van de zijde van de mensen om hen heen. We lezen dat in die drie verschillende gedeelten. Uit Matthäus, Marcus en Lucas waar het beschreven staat. Dat de mensen om hen heen zeggen, ze moeten stil zijn. Jullie blinden, hou je toch stil zo hard te roepen. Ze moeten ophouden met roepen. En dat is nou precies wat er gebeurt. Hè? Zodra je ernstig wordt en je wilt de Heere gaan zoeken, wat hoor je dan? Precies diezelfde stemmen. Hou op met roepen. Je bent er nog veel te jong voor. Wie denk je wel dat je bent? Je bent er veel te oud voor. Mens, je zonden zijn veel te sterk. Hou er maar mee op. Hij hoort toch niet. Je moet toch uitverkoren zijn. En zo gaat het toch. Ja, ik ben nou te moe. Vul het maar aan. Als we maar één ding doen, stoppen met roepen. Dat is een van de grootste verleidingen in het leven. Ophouden met roepen. Bent u misschien ondertussen opgehouden met roepen? Omdat u wel geluisterd hebt naar zogenaamd die mensen om u heen, om het beeld van de gelijkenis te gebruiken? Of gaat u er tegenin? Ik hou niet op. Ik kan niet ophouden. En als ik om moet komen, dan sterf ik aan de voet van het kruis. Al roepend om genade. Want daar is nog nooit iemand omgekomen. Ik blijf hem verwachten. Ik hoop dat het zo bij u en bij mij zal zijn. Er zijn heel wat stemmen, binnenpraters noemen we dat, ook buitenpraters. Mensen die zeggen, doe normaal, doe niet zo moeilijk, doe niet zo ernstig. Kom, heb me wat meer plezier in het leven. Maar we lezen in vers 31, zij riepen te meer. Ze riepen te meer, zeggende, ontferm u onze Heere, gij zonen Davids. En dat is nou de kracht van het geloof. Het geloof houdt niet op. Door de bestrijdingen heen gaan ze nog harder roepen. Dat is de uitwerking van de strijd van het geloof. En zo wordt de mens nog verder dichter aan de Heere verbonden. Juist door de strijd ga je niet ophouden, maar ga je juist meer roepen. Kent u dat ook? Zoals die Canaanese vrouw, weet u wel. Die bleef ook maar roepen. En toen viel ze zo voor de Heere Jezus neer. Toen had ze geen woorden meer. Zei ze, Heere, help me. Dat is toch rijk om zo te roepen. Nou, dat doen die beide mannen ook en dat doen ze met volharding. Ze riepen nog harder en nog meer. Want de Heer is de enige die hen helpen kan. De enige die hen verlossen kan. Ze zagen hun nood, dat ze blind waren. En dat Hij alleen hen kan redden. En zo bidden ze om ontferming tot de Zoon van God. Het is een schitterend voorbeeld van het geloof. Hier ziet u de vervulling. Hier ziet u een voorbeeld van Matteüs 11, vers 12. Het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. Hoe kan dat? Dat ziet u hier. Ze begonnen nog harder te roepen. En dat is het geweld wat de Heere zo lief heeft. Het geweld wat de Heere zo graag ziet. En dan gebeurt ook het wonder. Te midden van al dat rumoer en al dat geroezemoes staat Jezus stil. En hij hoort hen. Hij had hen al lang gehoord. Nog voordat hij naar Jericho kwam, wist hij dat die beide blinden daar waren. Hij liet hen eerst wat roepen. Hij antwoordde niet gelijk. Gebeurt toch ook zo vaak dat de Heer niet gelijk antwoordt? Dan zouden we ook maar heel verwende kinderen worden als de Heer gelijk zou antwoorden. De Heer is vrij en soeverein. En zo antwoordt de Heer soms niet altijd zo onmiddellijk. En ze bleven roepen en de Heere Jezus stond stil. Hij weet het wanneer arme zondaren roepen. Hij zal hen haastig verhoren. Ook dat hoor, hij zal hen haastig verhoren. En zo roept de Heere hen tot zich. Hij spreekt tot hen. Zo gaat het ook onder de prediking van het woord. Dat de Heere de woorden van de prediking gebruikt en dat uw hart geopend wordt. En dat het is alsof u alleen in de kerk zit en dat het woord zo tot u spreekt met macht. Dat u het niet kwijtraakt en u gaat naar huis en dan moet u om overbidden over wat u gehoord hebt. En dan wordt het zo'n wonder dat die heilige God op mij neerziet in genade en dat er licht komt op wie de Heere is. Die beide blinden moeten tot de Heere Jezus komen. En we lezen nou in een van de andere beschrijvingen dat ze een zware jas aan hadden. Want die bedelaars hadden een zware jas aan om hen te beschermen tegen de wind en weer en de kou en ook tegen de zon en... En nu ze geroepen worden om tot de Heer Jezus te gaan, doen ze die zware jas af. En wat zit onder die zware jas? Hun lompen. Geen mooie kleren, lompen. Want het waren bedelaars. En in hun vuile bedelaarskleding komen ze tot de Heer Jezus. En zo zien we de Heer Jezus met al zijn macht en heerlijkheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En voor hem knielen dan die beide bedelaars in hun vuile kleding. Gebrekkig. Ze ruiken. Ze zijn vuil. En ze knielen voor hem neer. Ze vallen voor hem neer. En dan gaat de Heer Jezus hen niet onmiddellijk genezen. Hij weet al lang wat ze willen. Maar hij vraagt hen, wat wilt u? Wat wilt u dat ik u doe? Zeg maar wat ik u doen moet. Zo wil de Heer ook dat wij uitspreken voor hem waar de pijn zit. Waar de nood zit. Wat de moeite is in ons leven. U mag met uw gebreken tot hem komen. En hoe meer gebreken, hoe beter het is. Er zijn nooit te veel gebreken om tot de Heere te gaan. En wat geven die blinden antwoord? Dan spreken ze hun nood uit. En dan zeggen die blinden, Heere, dat onze ogen geopend worden. Wat is de Heere Jezus toch barmhartig hier. Want eigenlijk kenden die blinden niet eens hun echte nood. Ze hadden moeten zeggen natuurlijk, wij liggen dood in zonden en misdaden. En ons hart is zo koud en ons hart is zo hard en we moeten wederom geboren worden. We moeten verlost worden van onze schuld en onze zonden. We hebben een nieuw hart nodig, maar dat vragen ze niet. Wat ze doen is ze vragen, Heere, wilt u onze ogen genezen? En de Heere zegt dan niet, ja, ik ben niet gekomen om mensen beter te maken. Ik ben gekomen om hen het eeuwige leven te geven. Dan moet u eerst maar eens nadenken over wat u nou werkelijk uw nood is en wat werkelijk uw echte nood van uw nood is. En dan komt u maar bij mij terug. Nee, helemaal niet. Zo handelt de Heere Jezus niet met mensen, ook al kennen ze hun nood en hun gebrek niet. Deze blinden kenden ook nu nog niet hun echte nood en gebrek. Straks zou dat wel komen. Straks zou dat komen. Ze gaan de Heer Jezus volgen. En mensen hebben hem gevolgd. En Bartimeus bleef bij de gemeente. Later heeft hij het gezien waar hij de Heer Jezus werkelijk voor nodig had. En weet u dat de Heer zo barmhartig is dat u mag komen met al uw gebreken. Die u kent. Die u weet. En de Heer weet van de angst en van het verdriet. En van de eenzaamheid, en van de pijn, en van de stress, en van zorgen. De Heer weet dat allemaal. En u mag het allemaal neerleggen. De Heer wil een helper zijn, ook uit deze nood. Maar daar zal het dan niet bij blijven. Dan gaat de Heer ook verder werken. Dat u leert zien wat uw echte nood is. Dat hij een zaligmaker is die veel meer kan geven dan wij denken of hopen of begrijpen. Die mensen komen met hun nood tot de Heere Jezus. Heere, dat onze ogen geopend worden. En dan zien we Jezus innerlijk met barmhartigheid bewogen. Wat een kostelijk beeld. Heb nou dit beeld voor u. Wanneer u met uw nood, ook met uw ziekte, ook met uw pijn, tot hem komt. Ook met de zorgen van het leven. Jezus innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid. Zo is hij. Hij kent u. Hij weet wie u bent. En hij wil uitkomst geven. En dan lezen we de Heer Jezus raakte hun ogen aan. En terstond werden hun ogen ziende. Wat een wonder. Deze beide blinde mannen waren niet meer blind. Opeens konden ze zien. En ze zagen, wat ze zagen? De Heere Jezus. Als de Heere nou bemoeienissen met u heeft. En hij komt over in uw hart en ziel. Wat is het eerste wat u ziet? Het is de Heere Jezus. U ziet dat hij u verloste. U ziet dat hij gekomen is, dat u op hem gehoopt hebt en dat hij u verlossing gegeven heeft. Zo bindt de Heere Jezus een mens aan zichzelf en dat is nou zo'n rijk geschenk. Dat is nou zo heerlijk. Dan gaat u ook meer van de Heere vragen en dan gaat de Heer ook meer laten zien wat de werkelijke nood is. O, die beide blinden die zagen in het gezicht van de Heere Jezus zijn bewogenheid en zijn barmhartigheid en zijn liefde. En ze werden aan hem verbonden. De Heer Jezus is barmhartig, vriendelijk en genadig. Zijn liefde gaat ver uit boven ons begrip. Zijn zorg is groter dan wij kunnen beseffen. Wat een zegen om die liefde te kennen. Om die barmhartigheid te ervaren. En u ervaart dat door die persoonlijke omgang met de Heere. Dat stil plekje. Uw knieën buigen. Daar gaat de Heere zich openbaren. Deze blijde mannen, deze beide blinde mannen waren genezen. En het licht van Gods genade kwam in hun ogen. Maar het kwam ook in hun zielen. Want zij volgden hem. Ze werden volgelingen van de Heere Jezus. En ze gingen met hem mee naar Jeruzalem. En ze waren erbij toen de Heere Jezus straks de heerlijke intocht deed. En Bartimeus en die andere blinden hebben daar ook gestaan langs de kant van de weg. Ze hebben ook geroepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En wat hebben die beide blinden gekeken? Wat hebben ze hem bewonderd? Ze gingen met hem mee Jeruzalem in. Ze gingen met hem achter hem aan. En hoe zou het nou verder gegaan zijn? Met die beide blinden, daar zijn wij wel benieuwd naar. Maar dat beschrijft de schrift niet. Want de schrift is niet een beschrijving van allerlei ervaringen van mensen. Dat we ze kunnen zien hoe met hen afliep. Ze volgden Jezus, dat is alles. Ze zijn hem gevolgd. Ze zijn hem gevolgd. En we kunnen vanuit gaan hun leven lang. De Heilige Geest heeft het Matthäus geïnspireerd te schrijven. Zij volgden de Heere Jezus. Zij lieten alles achter. Ze waren vanaf nu gericht op de Heere Jezus. Dat is een kenmerk van bekering. Dan komt de Heere Jezus voor u te staan. U gaat hem volgen. En hieraan kunt u ook aflezen. Of u bekeerd bent. Nou ja, mens is nooit afbekeerd in dit leven. En ook geen kind van God zal zeggen, ik ben bekeerd. Want er zit nog zoveel onbekeerlijks in zijn hart waar hij tegen strijden moet. Maar of u hieraan kunt u aflezen of u de bekering kent in uw leven. Want deze mannen die volgden de Heer Jezus. Ze deden wat die rijke jongeling had moeten doen. Kom herwaarts en volg mij. Nou, deze blinden die volgen hem. Wie volgt u na? Waar leeft u voor? Is het om de Heere meer te leren kennen? En om hem lief te hebben? Om veranderd te worden naar zijn beeld? Hebt u er verdriet van dat er nog zoveel in u is wat tegen hem ingaat? Of leeft u voor andere dingen? Hebben die de voorrang in uw leven? Als andere dingen de voorrang hebben, u moet het zelf maar invullen. En als de Heer Jezus dan op de tweede plaats staat, dat neemt de Heer Jezus niet. Dan volgt u hem niet. Dan kent u de bekering niet. De Heer wil de eerste plaats hebben. Dat komt hem ook toe. En hij is alles waard. Bid de Heer dat hij uw blinde zielsogen wil openen. Dat uw hart gevuld mag worden met zijn licht. Dat u hem lief krijgt. Want beter dan dit tijdelijke leven is Gods goedertierenheid. Amen. Laten we zingen gemeente Psalm 63, het tweede vers. 63 vers 2. zullen wij bidden en danken. O Heere, hoe blinkt uw goddelijk eer alom in uw woord en ook onder de prediking van dat woord. Heere, geef dat wij er oog voor mogen hebben. Geef dat wij op u mogen zien, dat wij u mogen zien in uw schoonheid en dat wij het ook mogen zeggen, dat u de liefste bent onder de mensenkinderen. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. O Heere, wij bidden u, of u met uw Heilige Geest ons dat geloof wil bewerken, dat wij u mogen zien, dat wij op u mogen hopen, dat wij op u mogen wachten, dat wij met verwachting tot u zullen bidden, dat wij de gemeenschap met de Heere Jezus zullen leren kennen en zullen steeds meer leren kennen. O Heere God, verheerlijk uw naam. Open onze harten voor de verkondiging van het evangelie. En laat uw naam verheerlijkt mogen worden in ons leven. Doe ons zien op u, de levende God. Wil de naprediker zijn op uw woord. En gedenk ons uit genade. Ook het verdere van deze dag, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen de lofzang van Simeon, het tweede vers. Gaat heen met u dragende de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.